Ik ben Maureen Antwerp. Als ik sommige dames zie, dan herken ik gezichten van de dames. Nu zie ik nogal wat dames, maar deze groep in het bijzonder, omdat ik een paar keer natuurlijk op de vrouwendagen heb mogen spreken, wat echt heel leuk was. Maar ik zie nu ook mannelijke mensen erbij. Dat zullen wel de partners misschien zijn, of ik ben al voorgesteld aan iemand zijn man. En nou, leuk dat u er bent. Ik ben jongerenwerker en ik werk heel veel met jeugd en jongeren. Ik werk voornamelijk ook op scholen overdag en 's avonds doe ik spreekbeurten. Ook eigenlijk voor jongeren samen met een collega Gerard. En als ik in de scholen 's avonds werk, dan is het vaak adviserend voor ouders, omdat ze dus gamende kinderen hebben en hoe moeten ze daar nou mee dealen of social media. Of het thema van vanavond, het is het thema seksualiteit. Als ik een spreekbeurt krijg, dan krijg ik altijd een formulier. En vanuit dat formulier moet ik alles aan informatie eruit halen wat er maar is. Nu had ik niet zoveel info. En door mijn eigen omstandigheden heb ik het ook niet geverifieerd. Is het nou voor jeugd of jongeren? Nou, het zijn dus volwassenen, maar seksualiteit gefocust op jeugd of jongeren. Toch? Niet? Ja, in het gebed nam ik de informatie, snap je? Dat ik dacht, ah, oké, okay, dat is ook. En het maakt mij niet uit. Als er een thema is wat mij vreselijk boeit, waar ik ook de meeste spreekbeurten over geef, is het thema seksualiteit. Ik ben met een team bezig van bekende mensen, zou ik maar zeggen, om een boek hier ook te schrijven, speciaal voor tieners, met betrekking tot seksualiteit. Er is wel heel veel. Maar wij gaan dat als team toch nog een keer doen, zou ik maar zeggen. Ik hou ervan om heel erg interactief bezig te zijn. Dus ik kijk u gewoon net zo lang aan totdat u antwoord geeft. Zo doe ik dat gewoon. Nee, het is best wel spannend om te praten over het thema seksualiteit. En ik weet nu dat ik door heel wat dia's sneller moet gaan. In mijn werk moet ik werken met onderzoeken. Elk jaar heb je op 1 december. De Nationale SOA-AIDS-dag in Nederland wordt georganiseerd. En ik zit onder andere binnen een team van niet-christelijke organisaties en ook vanuit de overheid om als christelijke miep daar ook maar tussen te zitten. Want misschien heb ik ook nog wel wat inzichten. En we haken dan aan als een team om te gaan brainstormen over hoe staat het met de seksuele gezondheid in ons land. Om de 5 jaar wordt daar een onderzoek naar gedaan. Ongeveer zo'n 25.000 jongeren worden dan eigenlijk een soort enquête gehouden. Om te weten wat is de status van onze jeugd in Nederland. En ik moet altijd zeggen dat het een boeiende dagen zijn. En zo'n 1 december ook wel. Maar als je christen bent waar je gaat voor bepaalde normen en waarden, zit je er soms ook wel krommetenend bij. En dat heeft ook te maken dat op die dagen gaan we ook moeten ons bezighouden met wat gaan we ontwikkelen voor de scholen. Onderwijs. Zitten hier iemand, mensen in het onderwijs? Basisschool. Ja. Nou, ik geloof dat ons land, dat de overheid best wel zorg heeft. En dat ze alles wat ze ontwikkelen met de juiste en de goede bedoelingen doen. Maar of het het juiste is wat ontwikkeld wordt, daar zet ik mijn vraagtekens bij. In ieder geval binnen het thema seksualiteit. Nou ja, dat is nogal een beetje een thema waar ik in zit. De WHO, World Health Organization, heeft een uitspraak gedaan. En de uitspraak ziet u hier, ga ik niet allemaal oplezen. Maar het gaat erom dat ieder mens het recht heeft op seksuele gezondheid. Ieder mens heeft er recht op. En dus moet het onderwijs en alles wat binnen het onderwijs gebracht wordt, moet dat tot doel hebben dat als je ze dat meegeeft, kindertjes van kleins af aan tot en met de volwassen mensen, dat dat betekent dat ze dan leren wat is seksuele gezondheid. En vooral, ik heb daar recht op. We hebben gemerkt dat de seksuele gezondheid in ons land zijn twijfels heeft en dus is er in 2012 door de Nederlandse overheid bepaald dat vanaf groep 1 kinderen seksuele voorlichting krijgen. Dat was vroeger wat later, in groep 6, 7, 8, maar nu vanaf groep 1. En is daar dus ook materiaal voor ontwikkeld. Kerndoelen namelijk in het onderwijs. Met name de seksuele diversiteit. Er is nogal veel discriminatie namelijk, blijkt. Homo-haat, lesbo-haat, biseksualiteit, haat. En wij moeten onze kinderen opvoeden, vindt onze overheid, dat er een diversiteit is. En dus moeten kinderen daarin opgevoed worden en moeten ze dat meekrijgen al vanaf de basisschool. Er is een lesmateriaal, dat heet Lentekriebels. Dat komt er nu weer aan, de week van de Lentekriebels. Want 14 februari, Valentijnsdag, de dag van de liefde, komt eraan. Nou, dat gaan we natuurlijk een beetje dik aanzetten. En dan heb je dus een programma dat heet Lentekriebels. Dat wordt gegeven onder andere al vanaf groep 1 en 2. En in het ontwikkelen van dit materiaal, waar je zelf ook mee bezig mag, maar waar je niet zoveel invloed hebt, omdat je toch andersdenkend bent, was er bijvoorbeeld een les waar gezegd werd van, een van de kerndoelen is dat gebleken is dat meisjes in de leeftijd van 13, 14, 15 jaar het merendeel aangeven dat ze spijt hebben van die eerste keer. En dat ze zich daar eigenlijk voor schamen. En wat heeft men gedacht? We moeten zorgen dat schaamte en schuldgevoel, dat moeten we uitbannen binnen het hele seksuele denken. Je hoeft je niet te schamen. Het is toch belachelijk dat als je het een keer gedaan hebt, dat je spijt hebt. Nou, dat schaamte en schuldgevoel, dat moet eruit. Dat is dus een kerndoel, hè, vanuit de overheid. Nou, hoe moet je dat nou doen? Er werd een les ontwikkeld en een van die lessen die ontwikkeld werd. Als kinderen van jongs af aan, vanaf groep 1, al leren om aan hun eigen lijf te zitten, dan leren we ze al langzaam maar zeker zich los te koppelen van het schuld- en schaamtegevoel. En is er een les ontwikkeld en dat is een les waar je aan elkaar mag zitten. Nou, je snapt nou wel, dan zit je daar met zo'n team en dan wordt dit geopperd. En dan heb je mensen die zeggen, nou, dat vind ik geweldig, vind ik geweldig. En ik zit daar echt, mijn haren staan helemaal rechtop. Dan denk ik, dit ga je toch niet menen. En dan breng je wat naar boven en zeg je van, nou, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Want stel dat je nou te maken hebt met kinderen die te maken hebben met een hele foute vorm van seksualiteit. Misschien wel met een vorm van misbruik. Dan zit je laat je toch maar zomaar aan elkaar zitten. Oh, daar hebben we nog niet over nagedacht. Die les is eruit geschrapt. Er is wel een andere les. Een andere les is dat je bij jezelf mag bepalen, wat vind je prettig, wat vind je niet prettig. Dan heb je zo'n gymlesje. En dan mag jij jezelf gaan lopen kriebelen. Ik kan me van mezelf niet herinneren ooit in mijn tijd op school dat ik zo'n les ooit heb gehad. En als ik jullie zie, dan denk ik, nou, dat kan ik me ook niet herinneren. Schaamte en schuldgevoel moet verbannen worden, vindt men. Ik vind het juist iets wat een godgegeven iets is, dat schaamte en schuldgevoel er wel bij horen. Binnen de juiste kaders. Nou, wat leren ze in groep 8? Dat er verschillende relaties zijn. Je hebt knipperlichtrelaties, latrelaties, hetero-relaties, homo-relaties, biseksuele relaties, polygame relaties, gemengde relaties, alleenstaande single-relaties, allemaal relaties. En allemaal mogen ze er zijn. En dat leer je. En op de middelbare school leer je ook dat de les in seksualiteit verplicht is. Wij mogen op christelijke scholen met ons programma No Apologies onder andere de sekslessen verzorgen op middelbare scholen. En wij doen dat vanuit een christelijk standpunt. En dan blijkt het dat je ook op openbare scholen gevraagd wordt, omdat men dus gebabbeld heeft en die zeggen van joh, die lessen die zij daar geven, dat is eigenlijk hartstikke interessant. Die hebben een kijkje op seksualiteit, daar kunnen jullie wat mee. En dat maakt dat we nu ook onder andere op openbare scholen komen en op ROC's. Nou, dat zijn eigenlijk volwassen onderwijs is dat. En mogen we daar lessen over seksualiteit gaan verzorgen. Nou, Ik denk dat u dit misschien wel weet. Kunt u zich nog herinneren dat u vroeger seksuele voorlichting heeft gekregen op school? Ja. Nou, kunt u zich het moment in ieder geval herinneren dat een van uw ouders of degene die u opgevoed heeft, u apart heeft genomen, heeft gezegd, nou, ik wil eens even met je praten. Ja. Ja, dat kunt u zich herinneren? Ja. Ja. Met een boekje, ja. Het meer... Dat het heel kort was? Ja. 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 Nou, dat is het hem. Als wij vragen dus op scholen in klas, dan zeg ik, nou, wie kan zich herinneren het moment dat je vader of je moeder zei, we gaan eens praten over seks. Nou, de merendeel van de tieners, nee, dat doen mijn ouders niet. Nog steeds niet. In Nederland, wat behoorlijk verseksualiseerd is, zegt men dan, waar men open praat over seks, maar als je dan als ouder moet gaan praten met je kind, dan wordt dat een lastiger verhaal. Ik weet niet hoe u zit in de leeftijd van uw kinderen, maar zijn uw kinderen al op de leeftijd dat u met ze praat over seks? En doet u dat dan ook? Of als u hier als grootouder zit, ook een belangrijke taak, en u ziet van, mijn eigen kind die laat het een beetje na, weet je, ik ga mijn kleinzoon, kleindochters even... Ja, doet u dat? Kunt u zich dat herinneren? Nee. Nee. Ja, u lacht, maar ik denk dat het wel heel erg nodig is. Ja, je geeft ze een boekje. En je geeft ze een boekje en dan zeg je, nou, je ziet al van, oh, die zit in een bepaalde leeftijd. Kijk, zo'n boekje, dat gaat over dingen van jou, je bent in ontwikkeling. En nou, als je vragen hebt, dan kom je er wel mee. Dat doet zo'n kind dus niet. Nee, die gaat even met zijn ouders praten over seks. Sorry zeg. En het gekke is dat tieners het wel appreciëren. En dan heb je dus dat je op een jeugdgroep zit. En dat een jongen zegt van, ja, mijn vader heeft met me erover gesproken. Die zei, Jan, ik wil even met je praten. Ja, wat een paar, ja, een belangrijk onderwerp, een mannenonderwerp. En toen zei hij van, toen wist ik dat hij daarover ging. Hij zegt, en ik wist alles allemaal. Ik denk, ik wilde wel even weten hoe die ouwe dat deed. En hij zegt, en hij had een knalrood hoofd. En ik moest dus gaan zitten. En ik zag hoe ongemakkelijk die was. Hij zegt, nou, ik stierf bijna van binnen. En hij zegt, ja jongen, ik wil even praten. Ja, dat is een beetje mannenpraat. Maar ik vind wel dat je moet weten, het gaat over seks. En hij zegt, opa, wil je daar met me over praten, over seks? Ja jongen, wil je met je praten over seks? Hij zegt, zijn hoofd werd steeds roder, steeds roder. Dat vertelt hij dan in de klas, hè. En die klas die ligt dus aan de ene kant in een deuk, maar ook vinden ze het dus heel spannend. En dus ik zeg hem, wat ging hij toen vertellen? Nou, toen ging hij vertellen over de bloemetjes en de bijtjes. En wat zei je? Pa, wat bedoel je met de bloemetjes en de bijtjes? We gaan het hebben over de bloemetjes en de bijtjes. Dat is een oud begrip, hè? Dat ik weet wat het betekent, maar de jeugd van nu, als je zegt, ze gaan het hebben over de bloemetjes en de bijtjes, dan denken ze, of over de ooievaar. Dus hoe bloemetjes en de bijtjes? Ja, nou, gewoon, ik ga het hebben over seks en hoe dat in elkaar zit. Jongen, weet jij, je weet toch wel waar de kinderen vandaan komen? Nee, pap, weet ik niet. Ja, weet hij wel. Ja, je neemt in de maden. Ja, natuurlijk weet ik waar de kinderen vandaan komen. Ja, maar weet je ook hoe ze er komen? En die kop van me. En natuurlijk wist hij dat ook, maar hij wilde gewoon weten hoe zijn pa dat ging vertellen. Hij zegt, we hebben een half uur gesproken, het zweet stond op zijn lip. Ik zeg, maar wat vond je er nou van dat jouw vader daar met je over sprak? Hij zegt, ik vond dat zo keigaaf. Ik vond dat... En af en toe, als we dingetjes zien, zegt hij op tv, dan zegt mijn vader tegen me, Jan, daar hebben we het over gehad, hè? Die dingen die je ziet. Ja, pa. Ja, zegt hij. Ja, ja. En dan zeggen die andere gasten, ik wou dat mijn vader dat deed. Of dat er, zeker voor mannen, dat er voor jongens mannen zijn die daarover gaan praten met hun. Nou, dit is... In mijn tijd, kan ik me nog herinneren, in het stukje voorlichting was het altijd een vrij veilig boodschap, hè? Dat is nu nog steeds zo. Wat proberen we ook vanuit de overheid om ze in ieder geval te zorgen dat de jongens aan het condoom gaan en de meisjes aan de pil. Zorg dat je niet zwanger wordt en zorg dat je een condoom gebruikt, dan krijg je ook geen enge ziektes. Dat is de voorlichting van nu. Dat, ja, daar gebruik je bekende Nederlanders voor. Maar vooral dat. En dat leren ze dus ook op school. En op school hangt dan ook die automaten waar je condooms eruit kan trekken. Dit is vervangen. Geen sigaretten meer. Want die mogen niet meer. Maar nu condooms. En het liefst gratis. U weet dat. U weet ook waar ze hangen, die apparaten. Nee. Ja, de tieners wel hoor. Er is veel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijft heel hoog. En dat komt omdat tieners, jongeren, niet goed weten aan te geven. Dit wil ik niet. Uitgaansgelegenheden waar er een soort line-up is. En het is dus een line-up. En die meiden komen dus binnen. En die moeten dus door een soort haag van jongens. Die denken dat het geoorloofd is. Om zomaar terwijl ze voorbij lopen aan die meiden te zitten. En dan zeg ik tegen die meiden. En wat doe je dan? Ik zeg, nou. Ik zeg, een knietje geven misschien? Flinke. Dat sta je toen niet toe, kom op. Maar omdat dat zo een beetje geaccepteerd is, doen ze dat dus. Nou goed, kennis over seks is op veel maten heel matig. Nou, waarom wil men seksen? Waarom seks men? Motief is allemaal uit het onderzoek. Gewoon omdat de ander dat wil. Omdat ik iemand mooi of knap vind. Om een orgasme te krijgen. Omdat het spannend is. Om mijn liefde te laten zien, om heel dicht bij die ander te zijn, om de ander te laten genieten, omdat ik gewoon verliefd ben. En vooral verliefd zijn is een belangrijk item. Waarom ga je seksen met zo iemand? Ja, ik ben toch hartstikke verliefd? Ja, maar je bent 14. Ja, maar ik ben wel hartstikke verliefd. Oké. Een reden.
Is 14 een beetje zo
de leeftijd? Wij merken wel. Ja, de gemiddelde leeftijd in ons land waar de meesten echt gemeenschap hebben, ligt op 16 jaar. Maar je merkt hier en daar al dat ze al vrij jong aan het experimenteren zijn. En dat heeft te maken door het mobieltje, hè, wat er allemaal binnenkomt. Ja, dat is de wereld op 30 centimeter afstand en er komt heel wat binnen. Nou goed, voorlichtingen gaan allemaal over SOA's, over ongewenste zwangerschappen en alles wat je moet voorkomen en weet ik wat, en dat hele verhaal. Voorlichtingen in inzicht geven, wat het is, een positieve houding. En, nou goed, acceptatie vooral voor die diversiteit. Wordt veel getuigd van ervaringen van anderen en vanzelf. Ook van leerkrachten en noem maar op. Dat je denkt, zou je dat nou wel doen? Maar oké. Het is maatschappelijk geaccepteerd. Seks is gewoon seks. Het hoeft geen specifieke context. Seks met wederzijds goed vinden is altijd goed. Seks doe je sowieso in een relatie. Seks hoeft niet per se relationeel te zijn. Seks kan ook digitaal. Webcam seks, porno. Seks met jezelf is gezond. Seks met meer dan één is logisch. Het gemiddelde in Nederland zit op 6 partners. Sekservaring deel je met je vrienden en vriendinnen. Seks zonder liefde is gewoon seks willen hebben. Nou, er is ook een toets gedaan onder christelijke jongeren, islamitische jongeren en jongeren van andere religies. Nou, wat doorgestreept is, zeggen zij van nee, daar zijn we het niet mee eens. Seks behoeft geen zij vinden dat er wel een specifieke context is. Zij vinden wel dat seksualiteit relationeel moet zijn. Webcamseks, dat vinden ze dan niks, maar porno moet kunnen. En seks met meer dan één, nou, dat vindt men dan niet logisch. En seks, ja, daar is dan een vraagteken van, je kan toch wel gewoon seks hebben zonder liefde? Moet je nou altijd seks hebben met liefde? Is dat nodig? Ja. Goedkeuring, nou hier ook weer naar religie. Niet gelovig, een beetje christelijk, zeer christelijk islamitisch. En een beetje christelijk, ja. Dit is wel heel grappig hoe ze dat definiëren, want dat doen ze naar aanleiding van hoe vaak ga je naar de kerk en hoe zie je jezelf als christen. Of het voor jou een waarheid is of niet. En dan ja, als je zegt van nou, ik geloof niet echt alles, dan word je gauw gecategoriseerd als een beetje christelijk. Als je niet zoveel keer per jaar naar de kerk gaat, ben je ook een beetje christelijk. Ga je bijna elke zondag, nou dan ben je zeer christelijk. Ja, dus het wordt een beetje zo gecategoriseerd. En dat geldt hetzelfde van islamitische... Goed, seksuele voorlichting. Ik geloof meer in seksuele vorming. En seksuele vorming is een taak die belangrijk is. Vindt u sowieso dat school een belangrijke opvoedkundige taak heeft als het gaat om seksualiteit? Ja.
Ik moest dit jaar moesten wij voor het eerst moeten met de werken. En op zes dan. Ik vond het heel moeilijk.
Ja.
Ik dacht, als de ouders het thuis hadden verteld, hebben de kinderen van 9. Moet ik het
gaan vertellen? Is dat
dan mijn taak? Ja. Maar toen hoorde ik dat in de nagenomen 6. Van alles al verteld was.
Ja. Ja.
Ik vond het heel moeilijk.
Ja. Is het lastig om met je kind te praten over seks? Ja. Ja. Ik zie hier wat, sorry hoor, ik zie hier wat jonge mensen zitten, maar dus dan denk ik van nou, oké. Vind je van jezelf dat je voldoende vorming hebt meegekregen om te weten hoe je ermee moet dealen? Van huis uit, hè? Heb ik het dan? Ja.
Ik denk dat je ook groeit naar idee. Ik denk dat het op dat moment genoeg was.
Ja.
Ik zie niet, mijn moeder heeft dat dan verteld wel, maar ik weet wel dat mijn vader was van in de tuin bezig en ik kreeg dan een heel groot geheim. En zo heb ik dat geheim ook bij me gedragen, want ik mocht er met niemand over hebben. Maar ja, dat was toen die tijd. Het is 48, hoe lang? Nee, ja. Nee, maar nou ja, hoe oud ben je als je, ik weet niet hoe oud ik was, maar voor die tijd, en dat ging ook toen aan de hand van een boekje met een plaatje en een ditje en een datje, en dan kwam op een gegeven moment natuurlijk poppetjes erbij, we hebben dat wel helemaal afgemaakt, en voor mij was dat toen op dat moment voldoende, en ik denk dat ik ook op dat moment daar niet meer dat als een gemis zag.
Nee.
Ik denk dat je op een gegeven moment misschien zelf gaat groeien daarin, en ik heb niet dat opgezocht of iets, maar ik denk wel dat je hier eens wat hoort, daar eens wat hoort en als het hier bij ons aan tafel gaat. De jongste die is 9 en op een gegeven moment moeten wij dan tegen die van 19 zeggen, joh, het is nu genoeg. Hè? Die jongste die hoort alles en die weet ook gewoon hoe het werkt en waar het allemaal gaat en zit. En
ja.
Dus het is niet echt iets nu meer, denk ik, dat je zegt van, we gaan het er nu over hebben. Ze praat, het is heel...
Ja.
Als er iets met de kamerdeur is, dan hoor je het de volgende ochtend, even gek gezegd.
Ja.
Dus het is heel... Ik denk dat het heel anders nu is, de tijd.
Ja, ja, en omdat de tijd dan anders is, zit er een noodzaak in om hier echt dan over te praten thuis?
Ik denk het wel.
Ja, want je wilt ook dat ze meekrijgen wat ze van anderen horen, dat dat een norm is dat ze meekrijgen.
Ja.
Zoals wij dat zien.
Ja. En organiseer je zo'n gesprek dan? Of is het gewoon, nou, ik zie wel wanneer het voorbij komt vliegen? Hoe heeft de oudere generatie dat gedaan?
Nou, waar je ook, althans waar wij dan mee te maken kregen, dan is er een gelegenheid dat je het daarover kan hebben. Maar dan krijg je eigenlijk als antwoord van je kind, nee, dat wil ik niet. Ik wil er niks van horen. Daar zijn ze nog niet aan toe, weet je wel. Is dat eigenlijk een moment dat je dan aan wil snijden, maar uit de reactie van je kind merk je dan dat ze het niet aan toe zijn.
Ja, dat... Ja, het is sowieso raar om met je ouders over seks te praten. Dus per definitie ben je er eigenlijk nooit aan toe. Dat is echt zo. Dat wil je gewoon niet. Want jij krijgt een rode kleur en je ouders dus ook. Je vindt het gewoon stom. En het is ook hartstikke stom. Maar ja, whatever. wij leven denk ik in een tijd dat je het gewoon moet doen. Of ze er aan toe zijn of niet aan toe zijn. En er zijn zat gelegenheden. Nou, ik ga met jullie even heel snel door een paar stellingen. Stel, je hebt kinderen van 6 jaar. Hebben hier ouders kinderen van 6 jaar? Ja? Of kleinkinderen van 6 jaar? Nou, verbieden doktertjes te spelen. Wie zegt daar ben ik het mee eens? Of niet eens? Wie zegt ik ben het er mee eens? Nee, niet verbieden?
Wel verbieden.
Oké, dus hier zie ik van, nou, doktertje spelen. Jullie weten wel, neem ik aan, wat doktertje spelen is. Ja, dat weten jullie ook, neem ik aan.
Ja.
Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, klopt. Dat werd me net ook al gezegd. De een zegt dus van ik ben er tegen en dat komt voort dan uit je opvoeding, van dat doe je gewoon niet. En hier is het van ja, dat hangt er vanaf op wat voor manier je doktertje speelt. Ja, ja. Als ze zeggen van, nou ja, laat ik zo zeggen, hè, je vriendje en vriendinnetjes en ze zijn gezellig op de camera aan het spelen, het is hartstikke leuk. En jij komt met een kopje thee naar boven en je ziet opeens dat ze allemaal uit de kleren zitten. Nee, dat is te ver. Ja. En nu kom je met het kopje thee naar boven. En nu zie je ze allemaal zitten. En dan zitten ze dus niet zonder hun kleren. Maar ze zitten wel aan elkaar. Dat voelt ook niet goed. Dus op het moment dat je zegt van dit voelt gewoon niet goed. Dan ga je het verbieden. Dan ga je erover praten. Ja, oké. Okay. Nou, dit is. Ja. Nou ja, ik zeg dit. Dit is een stelling, omdat ook weer het doktertje spelen van vroeger, zou ik maar zeggen, een hele andere vorm van doktertje spelen is wat er nu dus gebeurt. En dat heeft ook weer te maken met waar die kinderen mee geconfronteerd worden. En dat gaat verder dan het vroeger doktertje spelen. Waarin ik nu dus de ouders adviseer, dat ik zeg van nou beter, verbied je het. Want als het een oude broer of een zus heeft, die bepaalde dingen ziet of wat dan ook, weet je, zo klein, kunnen ze nog niet goed incalculeren hoe ze ermee om moeten gaan. Maar ze zien wel dingen. Dus, nou, broer 9 en zus 5 niet samen laten douchen. Niet wel? Het is wel handig hoor, je bent heel snel klaar. Je gooit ze met z'n allen onder de douche. Niet? Want, waarom niet? Ja, oké. Okay. Kinderen van 4 jaar corrigeren op geslachtsdelen lol. Dat is die leeftijd, piemels.
Dat mag.
Dat mag, ja.
Zou het wel afleiden.
Ja. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Een tiener wijzen op onthouden van masturbatie. Master wat? Masturbatie. Hoe weet ik dat hij het doet? Nee? Nee? Dit is een lastige vraag, hè? Moet je dit nou, kan dit nou wel of kan dit nou niet? Daar krijg ik veel vragen over, hoor, van jongeren.
Nou.
Nee, je hoeft niet te zien dat hij het doet. Maar dat je gewoon weet dat hij op een bepaalde leeftijd is, dat hij het zou kunnen doen. Nee. Aan het eind van mijn lezing weet je hoe ik erover denk.
Het is toch wel een ervaring, want je geeft aan van dat dus kan.
Als je die leeftijd bent om aan je pielemans te zitten? Ja, dat kan. Ja, oké. Okay. Goed. Ja, nee, nou kom ik zo op. Oké, okay, volgende stelling. Een jongen van 17 verbiedend porno te kijken. Ja? Nee.
ik weet niet of verdiend het goede woord. Ja, ik vind dat een beetje.
Ik denk dat het seksuele voorlichting te maken heeft. Dat je ook die dingen bespreekt dan. Ik heb in de auto al gesproken. Je hoeft elkaar niet aan te kijken, het is donker. Ik had zo'n wiet, maar denk, nou dan. En dan praat het makkelijker.
Ja.
En dan kan je proberen die dingen aan te geven.
Ja. Ja. 85% van de jongeren haalt zijn lessen over seks van internet, hè? Niet meer van de ouders. 85%. Dus wat we nu bezig zijn, of wat men nu bezig is te ontwikkelen, is om digitaal materiaal. En ze leren heel veel van porno, dus moet je niet verbaasd zijn als je op een school werkt, dat je op een gegeven moment, ik denk misschien over een jaar of over een jaar twee, pornolessen krijgt. Materiaal, digitaal. Ja. Daar is men nu heel erg mee bezig. En dan heb je mannenporno en heb je vrouwenporno. Want daar zit nogal een verschil in. Want als ze daar het meeste van leren, dan is dat het ideale medium natuurlijk om ze te leren seksueel voor te lichten, vindt men.
En daar heb je als ouders niets op te zeggen tegen school.
Daar heb je denk ik als ouders op school misschien niks voor te zeggen, maar thuis dus wel. Dus nou goed, seks voor het huwelijk, dat doe je gewoon niet. Wie zegt, daar ben ik het mee eens? Of niet eens? Niet eens eigenlijk. Wie? Goed. Ik ga de opbouw ervan. Wat is nou de leeftijd dat je moet beginnen met seksuele opvoeding? Wat is met seksuele vorming? En dat begint echt al vanaf de wieg. Dat begint al als ze klein zijn. In die leeftijd, hè, 0 tot 4 jaar. Kindertjes die hun eigen lichaam ontdekken. Dat zie je met die baby's die natuurlijk dan in hun luier zitten. En alles van ontlasting vinden ze ook zo prettig. En weet van wat alles. Het zijn gewoon. Nou, het is de poep- en piesfase over plassers en piemels. En oh, wat een lol. Een stukje identificatie met het eigen geslacht. Nou, meisjes willen zijn als mama. En jongens willen zijn als papa. Ze zoeken gewoon waarmee ze zich kunnen identificeren. Ze doen ontdekkingen aan het lijf en leden zonder associaties. Totaal niet erbij. Kinderen tussen 5 en 8, die ontdekken wel meer het eigen lichaam. Met een stukje bewustwording van lichamelijke gevoelens. Seksetypering. Jongens doen echt jongensdingen en meisjes doen meisjesdingen. Dus jongens zijn leuk en meisjes zijn stom. Of meisjes vinden jongens stom. Heel erg geslachtsgebonden gedrag. Nou, het ontdekken van de verschillen tussen dit vind ik prettig en dit vind ik niet prettig. Dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. Ze hebben geen onderscheiding nog in deze leeftijdsfase in wat genegenheid is en wat opwinding is. Dat is gewoon, als ze een knuffel krijgen, is het gewoon een knuffel. Gewoon. Dat voelt aan als prettig. Of als het van die oom die er zo eng uitziet, zou ik maar zeggen, is niet prettig. Of van de ene oma vinden ze het prettig en van de andere oma vinden ze het niet prettig. Mijn kinderen hadden dat vroeger met de ene oma. De ene oma geeft prettige knuffels en de andere oma geeft geen prettige knuffels. Maar die plet die kinderen ook gewoon bijna dood. Maar gewoon omdat ze zo geniet van haar kleinkinderen. Ook geen onderscheiding in genegenheid en opwinding. Maar ze kennen dan wel schaamtegevoelens. Het is die fase dat ze als ze naar het zwembad gaan. En dan ga je in zo'n open ruimte. En dat ze dan willen dat je die handdoek zo voorhoudt. En niks is zo lastig als je een kind moet gaan aankleden. Wat dan ook. En je moet dat lijf gaan bedekken. En dat je dan soms als ouders nog kan zeggen van, stel je niet zo aan. En wat je dus dan doet, dan ben je grensoverschrijdend bezig. Ze hebben een natuurlijke vorm van schaamte. En jij, dat wordt een beetje lastig. Beter kan je dat wel respecteren. Want deze schaamtegevoelens, omdat ze bewust zijn van dat eigen lijf, is een heel natuurlijk gegeven. Die in de mens gebouwd is. Dus het is mooi. 9 tot 12, dan heb je de prepuberteit en een overgangsfase. Die lichamelijke groeiversnelling die ze dan krijgen en die vorming. Meisjes, afhankelijk of je een vleesetend gezin bent of niet. Een vleesetend gezin krijgt sneller vorming. Vooral meisjes. En eet je wat minder vlees. Voeding heeft een belangrijke oorzaak hoe snel je lijf gaat ontwikkelen onder andere. De eigen seksgerichtheid. Nou, menorge, de ongesteldheid van meisjes die langzaam maar zeker zich gaat vormen. En jongens die ejaculeren, dat apparaatje gaat werken. dan die tieners, belangrijke leeftijd. Ze keren zich meer van volwassenen af en keren zich meer naar vrienden. Vrienden worden even belangrijker dan ouders. Het is een natuurlijk iets om je langzaam maar zeker los te koppelen van je ouders. Logisch, want je moet zelfstandig worden. En dan komt er een soort spanningsveld tussen die lichamelijke volwassenheid en hun sociale gebondenheid aan de ouderlijk milieu. Als ik aan een tieners vraag en ik sta op een klas, tweede klas, zeg maar tweede klas VWO, en dan zeg ik van nou, wanneer ben je volwassen? Dan zeggen ze dus altijd, dan wijzen ze naar iemand in de klas die er volwassen uitziet. Dus als je lichamelijk volwassen bent, dan zijn ze volwassen. Ik zeg, nou, dat hoeft dus niet. Maar dat is hun beeldvorming. In een fase van wie ben ik, wie mag ik zijn, groepsdruk, dat soort dingen hoort erbij. En ze zijn erg op zichzelf gericht, tieners. Just me, myself and I. De wereld draait om hun. Een tiener kan rekening houden met zichzelf, die kan moeilijk rekening houden met wat ouder is en wil helemaal geen rekening houden met wat jonger is. Dat jongere broertje en zusje, boring is dat. En dat ga je pas ontdekken als je op vakantie gaat. Als je dan naar een leuke camping gaat waar het leuk is voor de kleintjes, maar voor die leeftijd is het gewoon stom en saai. Die leeftijd, ze ontdekken wel hun eigen seksualiteit. En ook hun seksuele aantrekkelijkheid. Hoe zie ik eruit? Val ik in de smaak? Je ziet ook een begin van niet-kinderlijk seksueel gedrag. Dus ze koppelen zich los van dat gegiegel en gedoe, maar ze worden wat serieuzer. Als ik in groep 8 zit en ik praat, ik zeg, oh, we gaan het hebben over seks. Nou, dan zitten ze giegel de giegel. En de brugklas ook nog, maar tweede, derde klassers, ja, die, als die dan nog gaan giechelen of wat dan ook, zo'n groepje, dan spreek ik ze er altijd op aan. Dan zeg ik van, hey, weet je, die fase hebben we gehad, dat is serious business. Maar het is wel heel eng om daarover te praten. Zij kennen langzaam maar zeker een proces van genegenheid en opwinding. En omdat hun lijf zo aan het ontwikkelen is, is er veel meer opwinding in dat lijf dan genegenheid. Want dat lijf is zich seksueel aan het rijpen. En dat merken ze dus ook. Maar vaak wordt het hun niet verteld van die rijping van dat lijf. Wat overkomt mij nou? Het is een leeftijd waarin meisjes dus dan borsten krijgen en die gaan zo lopen. Ja. Dan staan ze dan ook voor de klas als ze een opdracht moeten doen. En dan zeg ik, hey, kom op, die apparaten heb je niet voor niks. Rug naar achteren, huppa, laat zien dat je een meisje bent. Je gaat zo'n kromme houding krijgen. En ik denk dat het een taak is van ouders om te zeggen, sta eens rechtop, maar ook voor grootouders. Gewoon zeggen van, hey, kom op, dat hoort er nu eenmaal bij. Ook een leeftijd waarin jongens gewoon merken in hun lijf dat het zich ontwikkelt. De fase waar je handen groter worden, waar je onderste lenematen groter worden, je voeten groter worden, dus je bent ook nog eens een keer onhandig, je gooit alles, loop je omver. Je lijf verandert. Het rijpt zich ook seksueel. En dat is toch wel een spannend iets. Het is ook het moment van het eiken van mannelijkheid en vrouwelijkheid. En zoals ik erbij zet, voorbijgaand homoseksueel gedrag. Er is gebleken uit onderzoek dat het merendeel van de mensheid in deze fase een aantrekkingskracht ervaart naar beide seksen. Dat is ook in het brein vastgelegd. Voorbijgaand gedrag. Als ik in gesprekken ben in de nazorg, dan heb ik dat vaak met jongeren erover. Dan zeg ik, joh, ga nou niet te gauw conclusies trekken van, ja, val ik op dit of val ik op dat? Nu val je nog op alles. Maar geef het nog even de tijd dat je wat meer ontwikkelt en dan gaan we weer opnieuw dat gesprek aan. En dan hebben jongeren de oudere jongen die bewust zijn van hun eigen seksualiteit en de ander. Die verlangen naar genegenheid, het verschil kennen of verlangen naar opwinding. Die over het algemeen weten wie ze zijn willen. Als het goed is, als die fase goed doorloopt. En dan volwassen mensen die dan wel zich bewust zijn van de eigen en andermans seksualiteit. Die het kunnen lezen, de seksuele voortgang. En het vermogen hebben op aan te passen, bewust van de functie van seksualiteit. Nou, dit is allemaal even wat snel. Oké, je kind of uw kleinkind, die is 16 jaar. Een casus. En ze heeft 4 maanden verkering met iemand van 18. En ontzettend verliefd. Nou, verliefd, ik denk dat de meesten wel weten wat het betekent verliefd te zijn. En ze komen naar je toe met de volgende vraag. Mogen we deze zomer samen op vakantie naar een christelijke camping? Denk daar eens even over na. Ik weet niet of ik nu een dat men wat te drinken ding is wat. Is dat goed? Denk daar even over na wat u dit stel, uw kleinkind of uw eigen kind of je jongeren in de tienerwerken die naar je toe komt. Wat zou je ze dus gaan antwoorden? Ja? Leeftijd 16 en 18. Hartstikke verliefd. Al 4 maanden verkering. En ze gaan naar een christelijke camping. En volgens mij mogen jullie dan wat drinken. Zeg ik dat goed? Helemaal goed.
Zo ontzettend moeilijk. Ze hebben van onze kinderen weten. Ze hebben gezegd van nou, seks voor het huwelijk. Dat willen we niet. En als ze nu komen met, ja, nee, we hebben echt duidelijk afgesproken, seks voor het huwelijk, dat gebeurt echt niet.
Ja, maar pap, dan, ja.
Ja. Toch, maar je maakt het jezelf zo ontzettend moeilijk voor samen op vakantie te gaan en samen in een tentje te kruipen. Ik zeg,
Dus u zegt van nee, dat je maakt het jezelf heel erg moeilijk. Je bindt wat spek op een kat of een kat op de spek. Want samen in een tentje, dan ga je in die context. En dan kan zo'n jongere dus zeggen van ja, waarom denk je nou gelijk weer aan seks? Dat gaan wij echt niet doen. Want dat doen wij niet. Wij weten hoe de Heere God erover denkt, dus dat doen wij niet. En het is een christelijke camping. Ja, ja. Ik vertegenwoordig even hoe ze antwoorden.
Ik vind ook een stukje voorbeeld zijn. Je bent de oudste, bijvoorbeeld. Als je op vakantie gaat, daar straal je ook iets mee uit.
Oké, dus een voorbeeldfunctie. Stel dat je het oudste kind bent.
Nou ja, ook als jong. Nou, maar in principe, het is een stukje van het geheel.
Oké. Ja, 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 oké, oké. 16 is te jong. En 4 maanden? Ja. Oké, 4 maanden is kort. Nou, laat ze het maar niet horen. Want ze zijn wel heel erg verliefd, hè? En ze weten zeker dat ze samen gaan trouwen. Ik heb geen verkeer, ik heb een relatie. Oh, geweldig. Ja. Maar, oké. Dus dit stel mag dan... Maar wat is nou de belangrijkste reden waarom je zegt van... Nou, nee, hier, dit willen we niet. Je wil de gelegenheid niet bieden om... Om te seksen. Ja, want seksen kan je alleen op de camping... Daar begint het mee. Ja, dus het begint al thuis. Je gaat zelfs niet thuis samen op de kamer zitten. Of met de deur open dan. Ook niet. Gewoon niet. Gebeurt gewoon niet. Ja. Oké. Oké. Ja. Jij zou ze ook weer afleiden.
Ja. Dan gaan ze daar ook in het zandstuk een beetje kwijt. Ja. We kijken, die leeftijd is een leeftijd waarop ze zo verliefd zijn. Nou, dan zeggen we, kijk het maar.
Oké, ja.
Maar wat doe je dan met afleiding?
Nou, Piet is een idee, zeg van joh, maar geen kunnen hier op. Ja.
Ja.
Ja, en dan heb je 3 maanden vering en dan als het blijkt dat het een vreselijke, dat het helemaal niet klikt tussen die twee, want ze zitten de hele dagen nu bij elkaar, dat wil ook elkaar niet, zeg maar.
Ja. Hey, Oké, maar luister, 16 jaar vinden jullie te jong. Maar stel nou dat dat kind dus 21 is. Ja, 21 en het heeft een vriend of een vriendin van 25.
Heb je het over een volwassen
persoon? Dan heb ik het over iemand van 21 en van iemand van 25. Die, wat even, nee, die wonen nog thuis en ze komen gewoon met deze vraag naar je toe. Nee, ze komen dan met deze vraag naar je toe, wacht even. Dus 21 en ze vragen van hoe ver mogen we gaan in de intimiteit? Pap, mam, opa, oma, jongerenwerker. Wij hebben verkering al, we hebben een relatie. En we willen weten van hoe ver mogen we nou eigenlijk gaan in onze relatie als het komt op het vlak van seks. Ja, nee, ja. De meest prangende vraag die mij gesteld wordt in die groep van 16 tot en met 23 is van Maud, hoe ver mogen we gaan? Zeg het eens even. En dan kan ik niet tegen hun zeggen van, nou, dat hebben jullie thuis al lang gehoord gekregen van iedereen in je familie. Nee, ze willen wel weten hoe ver kan ik gaan dan?
Nou, dan ga je uitleggen hoe het in de Bijbel staat.
En hoe staat het dan in de Bijbel? Hoe staat het dan in die Bijbel? Ja, oké. Ik ben nou even die persoon van 21. Ja, en dan is het van, nou, hoe ver mogen we gaan? En is het van, ja, weet je, en dat klopt hoor, seks, weet je, dat moet in het huwelijk, want het is zo mooi gemaakt. En dat klopt ook allemaal, het is allemaal mooi gemaakt. En het beter is dat je wegt, ja, oké. Maar wat mag ik dan wel? Want je bent en hartstikke verliefd. En inmiddels heb je dus al wat meer verkering dan die 4 maanden, relatie. Pap, mam, hoe deden jullie dat?
Oké.
Ja, oké, maar dan concreet. Concreet is wat je nodig hebt als je verliefd bent. Concreet is dat je, want dat vraag ik ook altijd. Jongens, we zitten hier in een christelijke setting, dus wat zegt God daarover? En dan zeggen ze, het mag niet, het is zonde, het moet in het huwelijk. Ik zeg, nou, dat is positief zeg. Die boodschap weten ze wel. Je moet het niet doen. En ik zeg, wat is dan het? Ja, je mag niet gemeenschap hebben. Dat doe je in het huwelijk. Maar er is nog een traject ervoor, en wat dan wel? Wat zegt de Bijbel daar dan over? En dan willen ze het echt concreet en praktisch. Mag ik zoenen? Mogen ze zoenen?
Ja?
Iedereen zegt zoenen mag. Ja. Oké. Mag strelen? Mag je elkaar strelen? Ja, dat wordt dan gelijk een soort zenuwachtigheid. Strelen, ja, strelen. Ja, wordt hier gezegd, dat hangt er vanaf waar. Oh, oké, dus dan is er al een restrictie. Maar ze willen het concreet. Mag hand in hand lopen? Hoort dat bij seks?
Maar verliefdheid is nog geen houden van.
Ja, maar zo denkt een tiener niet.
Maar je zou het dan altijd aangeven kunnen geven.
Ja.
Want verliefdheid is een tijdelijke periode.
Ja, klopt. Ja. Ja, en hoe lang duurt die periode van verliefdheid? Nou ja, verliefdheid heeft te maken met verschillende stofjes die in je lijf gaan zitten. En die blijven zeg maar 7 maanden zeker actief. En na 7 maanden worden die stofjes... die bouw je dan een beetje af in je brein. En dan ik zeg dan wel eens van, joh, wacht even 7 maanden tot alles weggevlogen is. En kijk dan nog eventjes wat het is. maar ja goed, ze willen concreet weten. Ik wil niet dat je mag niet mee naar de camping, want dan ga je samen in een tentje. Ja, gekke Gerrit, samen in een tentje. Nou, dan ben je echt gevaarlijk bezig natuurlijk, dat snap ik. Maar je hebt niet een camping of een tent of welke context ook nodig om te willen seksen of te kunnen seksen. Want dat kan ook in de auto, dat kan overal. Met deur open, deur dicht, bij je ouders thuis of niet thuis of whatever, waar je maar voor kiest. Maar ze willen wel weten, heel concreet, van wat kan dan wel. En dan is het zoenen. Ja, zoenen is prima, maar het hangt er ook weer vanaf waar je zoent. Zo simpel is dat. Strelen, ja, natuurlijk hoort het erbij. Ja, dat hoort erbij. Maar ja, het hangt er vanaf waar je streelt en hoe je streelt, ja. Want als er iets is wat wij merken wat ze niet verteld worden, is dat seksualiteit een hele sterke kracht is. Seksuele gevoelens, dat is een hele sterke kracht. En het is goed om te vertellen dat God daar een context heeft gezet van het huwelijk. En daar zeg ik mijn ja en mijn amen op. Want dat heeft God niet voor niks bedacht. En het is goed om met je jeugdclub dat er iemand tussen zit en zegt, ja, maar waarom moet ik getrouwd zijn dan? Ja, omdat God het zegt, ja, maar waarom wil die dat ik het daar binnen bewaar dan? Ja, omdat het staat, ja, maar waarom? Waarom? Is dat? Ja, omdat het er staat. Ja, maar waarom? Want God, als God een principe geeft, dan zit daar een duidelijke reden achter. En ze willen weten dus waarom die reden is. Zeg me dan hoe het zit. Het is een sterke kracht. Een sterke kracht. Oh. Die komt hierna. Een sterke kracht met sterke prikkels. Ik ga eerst deze doen, dat heb je dus met een PowerPoint, hè? Dan moet ik de volgorde volgen. Ga ik eerst deze doen. En het heeft te maken met de verschillen tussen jongens en tussen meiden. In het seksueel ontwaken, in het seksueel wakker worden, is er een groot verschil tussen jongens en meisjes. Als ik het thema met jongeren geef, dan neem ik altijd mijn mannelijke collega Gerard mee. Want een jongensbrein heeft een mannenbrein nodig om te kunnen bevatten. En een meisjesbrein heeft een vrouwenbrein nodig, maar ook een mannenbrein nodig om te kunnen bevatten en te begrijpen. En dat heeft alles te maken dat er verschillen zitten tussen jongens en meisjes. Vrouwen hebben het over het algemeen meer tekst dan mannen. Wat een man in, zeg, is ook weer een onderzoekje, in 30 woorden kan zeggen, hebben wij er 3000 voor nodig. Ja, dat verklaart heel veel. Maar dat heeft ook wel een reden waarom dat zo is. Dat verschil. De zorg die we nu hebben in ons land is dat men vindt dat er te veel vrouwelijke docenten zijn voor de jongens. En sommige jongens die nogal van die testosteronmannetjes zijn, frustreert dat. Zo'n continue vrouwenbrein die met heel veel tekst jou iets wijs probeert te maken, waarvan die vindt dat je dat ook in één zin had kunnen doen. Maar er is een verschil tussen jongens en tussen meisjes in het ontwaken. In de eerste instantie gaat het bij een jongen vanzelf. Helemaal vanzelf. Wat zal het zijn? In de leeftijd, zo tussen je 12e en je 16e en je 17e, merken deze jongens dat hun apparaat werkt. Gewoon. Je ontdekt dat van jezelf, dat je denkt, hey, mijn kleine Willy wordt een wil. En als je 13 jaar bent en het is nog niet gebeurd, weet je, geen zorgen, dan wordt het 15 of 16 of 17 jaar. Maar dat gaat helemaal vanzelf. En het is heel belangrijk dat vaders of een man dat aan jongens vertelt. Hé, gast, dat gaat helemaal vanzelf. Je merkt het gewoon, dat apparaat dat werkt. En dat betekent alleen maar dat je een hele gezonde jongen bent. Dat goed is. En soms kan het gebeuren dat daar zelfs wat uitkomt. Het aantal jongens in de leeftijd van 13, 14 jaar die denken dat ze een hele ernstige ziekte hebben, is zo groot. En denk ik, waar blijven die ouders om te vertellen dat het gewoon een zaadlozing is? Kom op! Maar die denken echt van, oh, ik dacht dat ik ernstig ziek was. die schrikken zich een hoertje. Want niemand vertelt het ze. Of als daar niks gebeurt, dat ze zeggen van, ben ik dan ook wel gezond? Gewoon praktisch biologisch verhaal. Bij jongen gaat dat vanzelf. Daar is dus niks voor nodig. Wat is nou het verschil met meisjes? Bij meisjes gaat het niet vanzelf. Bij meisjes slaapt het. Er is niet een moment dat een meisje wakker wordt op een dag of wat dan ook. En denkt van, hey, zo, nou, huh? Nee, dat hebben we helemaal niet. Groot verschil tussen jongens en meisjes. In deze tienerleeftijd denken jongens dat meisjes net zo over seks denken als dat zij denken. En dat meisjes zeggen dat jongens net zo denken over seks als dat zij denken. En dan komen ze achter, het is een groot verschil tussen jongens en meiden. Ja, dat verschil is er. En bij meisjes slaapt dat. Daar zijn sprookjes op, de schone slaapster of sneeuwwitje of zoiets. En dan komt er iemand voorbij op een witte paard. Toch? Zo'n sprookje heb je. En die kust haar dan wakker. Want dat is het tweede verschil. Meisjes, vrouwen hebben wat met gevoel. Wanneer op haar gevoel wordt, een beroep wordt gedaan op haar gevoel. En dat kan lichamelijke aanraking zijn. Maar ook die lieve mooie woordjes. Dat er zo'n gozer komt en die zegt, oh, jij bent echt het mooiste meisje van de klas. Ik vind jou zo leuk, vind jou zo lief, vind jou zo gaaf. Ik vind jou zo helemaal te gek. En als het een onzeker meisje is, die niet zoveel bevestiging heeft meegekregen in haar waarde voor wie ze is, dan denkt ze, wauw, eindelijk iemand die mij leuk vindt. Eindelijk die mij bevestigt voor wie ik mag zijn. Oh, oké. Okay. En in die tussentijd, dat hij van die lieve woordjes zegt, gaat hij ook nog eens een keer anders zitten. En daarvan zeggen ze niet van, hé, Jackie. Nee. Van, nou, wat doe jij raar? Nee, dan ontwaakt er dus bij haar ook een stuk verlangen. Een stuk lichamelijk verlangen. En wat zeg ik tegen meiden? Laat jongens niet zo snel aan je zitten. Wat moet je je dochter of je kleindochter meegeven? Laat gasten niet te snel aan je zitten. Want voor je het weet, sta jij in vuur en vlam. Want seksuele gevoelens zijn sterke gevoelens. Het is een sterke kracht. Je wordt daardoor overvallen. Wat dat dus met jouw lijf en leden doet. En tegen jongens zeg ik van, hé, luister eens, toen onze zoon op een bepaalde leeftijd, hebben we dat ook gezegd. Hé, weet je, kans is groot dat je misschien wel binnen nu en wat is het, de komende jaren verkering krijgt. Maar wacht even. Dit willen we even dat je bewust van bent wat aanraking doet bij een vrouw. Bij meisjes. En dat heeft ook te maken met onze gevoelszenuwen. We liggen veel dichter onder onze huid. En dat zie je op scholen, zie je heel vaak. Meisjes die gearmd lopen, zo. Aan elkaars haren zitten, zo, terwijl ze aan het praten zijn. Bij elkaar op schoot gewoon zitten. Wij hebben iets met aanraken, dat is gewoon. Dat zie je jongens, dus die zitten niet aan elkaars haren. Die gaan niet gearmd lopen. Die gaan ook niet, meisjes gaan met z'n 3, 4, 5 tegelijk naar de wc. Jongens vinden dat stom. En die zeggen, wat doen jullie daar, alle meiden tegelijk? En dan zeggen die meiden van, nee, dat vinden we gewoon gezellig. Gewoon, ja, het is ook een sociaal gebeuren. Nou, die gasten zeggen, nou, als ik zeg ik ga naar de wc, dan moeten er niet 3 gasten met me meelopen. Maar ook weer zo'n typisch verschil. Wij hebben iets met aanraken en met gevoel. Dus is het belangrijk dat meisjes leren dat ze niet zo gauw aan zich moeten laten zitten. Loverboys werken zo. Die praten op je in, die zien het precies. Er is op de EO toen een reportage geweest over zo'n loverboy. Die zegt, je ziet aan de meisjes die je zo kan inpakken. Je ziet hoe ze lopen. Onzeker, gewoon. Omdat niemand ze vertelt van sta gewoon rechtop, kom op. En ze denken, die pak ik in. En tegen die meid ga ik zeggen dat ze hartstikke mooi is. Maar die gasten willen maar één ding. Meisjes, laat niet te snel aan je zitten. Jongens, zit niet te snel aan meisjes. Want je doet wat met ze. Op het vlak van hun seksueel ontwaken. Jongens, tweede verschil van jongens, die zijn meer visueel ingesteld. In wat ze zien. Grootste verslaving op dit moment is pornoverslaving onder jongens en mannen. Ik heb 20 jaar gewerkt bij De Hoop Verslavingszorg. Gameverslaving is een hele erge verslaving. bijna gelijk in het afkikproces van heroïneverslaving. Maar seksverslaving, pornoverslaving, dat is een hele moeilijke verslaving. Want seksualiteit behoort tot het wezen van ons als mens. Als ze verslaafd zijn aan gamen, kan ik zeggen, oké, ik ga jou een andere invulling geven in je gewoonte van gamen. Ik kan het spel weghalen. Of als je aan drugs verslaafd bent of alcohol verslaafd bent, kan ik zeggen van, hup, dat haal ik dus weg. Maar als je porno verslaafd bent, wat altijd in combinatie zit met aan jezelf zitten, seksualiteit, het hoort bij ons mens zijn. En dan hoor je wel eens jongens die dus zeggen, van ik wou dat mijn hoofd eraf kon. Niets is zo erg als pornoverslaving. En wij leren ze dan ook altijd twee lessen. Een koning David, die daar thuis is, die hoorde op het slagveld te zijn, maar dat was hij niet. Hij was thuis. En hij kijkt over zijn balkonnetje. En hij kijkt in de tuin van de buren. En wie ziet hij daar? Een hele mooie vrouw. Die aan het baden is. Dat deed ze niet met de kleren aan. En hij dacht, wow. En hij keek en hij bleef kijken. En hij dacht, daar wil ik wel wat mee. En in die tijd was je koning. En als je iemand bij je ontbood, moest je gewoon komen. Je kon niet weigeren. Dat had je leven kunnen kosten. Dus Bathsheba werd bij hem gebracht. Nou, wij kennen denk ik het verhaal. Hij gaat met haar naar bed. Daar komt een kind uit voort. Hij vermoordt haar man. En God is woedend. Woedend. En we kennen het verhaal van Jozef. Die werkte voor Potifar. Die ook een hele mooie vrouw had. En die zag Jozef en die dacht, oh, is een mooie jongen. Daar wil ik wat mee. En hij keek en hij dacht, no way, dit gaan we niet doen. En hij vlucht voor haar en dat heeft hem dan uiteindelijk de cel gekost. Jongens, moet je bewust maken van pornografie. Als je kijkt, dan doet dat dus wat met je. En ik ga dat even uittekenen, want daar hebben ze echt een mannenbrein voor nodig. Dit is een hoofd. En in ons hoofd zitten verschillende centra. Dit is een korte termijn en dit is het lange termijn geheugen. En dit is je beoordelingscentrum. Als wij een boom zien, een man een boom ziet, dan ziet die boom en de boom, de informatie van dit is een boom, gaat naar zijn beoordelingscentrum. En met zijn beoordelingscentrum zegt hij van ja, vind ik dat interessant of vind ik het niet interessant, niet interessant. Gaat in zijn korte termijn en hij verliest dat weer. Hij slaat het eigenlijk niet op. Maar is het een boswachter die stage loopt en hij ziet dus een boom en hij denkt van hé, dat is een interessante boom, die heb ik nog niet gezien. Is dat een iep, een eik, een plataan? En dan gaat zijn beoordeling, denk ik, hey, die heb ik nog niet gezien. Dan gaat het naar zijn korte termijn, maar daarna gaat het door naar zijn lange termijn. Hij beoordeelt wat hij ermee doet. Nou, nu is gebleken, neurologisch, dat wanneer iemand, een jongensbrein, porno kijkt, dan gaat dat niet naar zijn beoordelingscentrum. Dat gaat regelrecht naar zijn lange termijn. Als een jongen porno kijkt, dan zegt zijn brein, ik ben degene die dat doet. Ik doe dat. Ik ben die persoon. Zo beleeft het brein zich. En dat slaat het dus op de lange termijn. Wat wij aan meiden leren, en wat ik ook leer in de klasse. Meisjes, als jij een vriend hebt die porno kijkt, maak het alsjeblieft uit. Maak het alsjeblieft uit. Maak het alsjeblieft uit. Want hij conditioneert zichzelf met dit is degene, ik ben wat ik doe. En die wil dat vertaald krijgen in het echt. En als dat jouw dochter is, dan is zij slachtoffer van iemand die zijn brein daarmee ziek gemaakt heeft. En tegen jongens zeggen wij dus ook, je verziekt je brein. Je hele beeld over seksualiteit verwoest je ermee. Dat is neurologisch bewezen. De Bijbel leert ons ook daar iets over. Spreuken 1 en 2 en 3. Pas op voor die verleidelijke vrouw die je meent. Ze neemt je de afgrond mee. die jou verleidt met haar lange wimpers. Met de woorden hoe ze je probeert te betoveren. Als er een iets is waarin je jongens voornamelijk moet in opvoeden, is dat pornogebruik. Wat wij nu merken is, er is een groepsapp van de klas. En in die groepsapp van de klas, van de WhatsApp, dat is de app waar het meeste gedeeld wordt van porno en erotische filmpjes. Dan heb je dus een klas en er zit er een of andere iemand tussen die denkt, oh, die ga ik op de groepsapp zetten. En die sturen dat gewoon zomaar door. En dan kan dat zomaar opeens bij een kind binnenkomen. En het gebeurt dan in groep 8. Dat die mobieltjes vol zitten met de meest ranzigste materialen. Ik ga dan echt helemaal uit mijn plaat. Ik word daar zo boos om. Jongens, als je zonen hebt of kleinzonen hebt, die hebben een mannenbrein nodig. Die tegen hun zegt, ik wil je hier even voor waarschuwen. Ik wil dat je dit weet. Als ik in een klas zit en we hebben het over seksualiteit, dan hoef ik alleen maar de klas te kijken en dan weet ik al meteen. Want je brengt namelijk je lijf en leden in een continue opgewonden staat. En dat is zichtbaar. Kan ik zo aanwijzen. Dan zeg ik, jij, ik wil jullie apart. Want je brengt jezelf in een status. Je pupillen worden groter. Je kan het dus niet verstoppen. Je kan het niet verstoppen. Omdat je jezelf in een opwindende staat continu brengt. Je denkt continu alleen maar aan porno. Het beleven van porno. Wat zeg je? Nee. Ja. Iemand die daar zo mee bezig is. Wiens brein daarmee verziekt is. Dat zie je zo. Die haal ik er zo uit. En dan schrikken ze ook. Maar ik en dan zeg ik ook van, weet je, het is zo'n foute vorm van seksualiteit. Maar dat heeft dus te maken, het komt dus binnen, het passeert jouw beoordelingscentrum. Het gaat meteen naar je lange termijn. En daar moet je jongens voor waarschuwen. En daar moet je je dochter voor waarschuwen. Als ze een vriendje heeft waarvan je ze weet. Weet je, je wordt echt slachtoffer. Je wordt echt slachtoffer. Het aantal huwelijken wat stuk loopt op het porno kijken van de echtgenoot is groot.
Maar je kan niet meer verwijzen naar dat ze verslaafd zijn en dat ze hoeven. Dan kan je wel boos worden, maar is het probleem toch?
Nee, maar dat doen we ook altijd.
Ja, dat bedoel ik.
Precies. Ja. Ja. En het is niet zo, want vroeger dachten we van, dat dacht ik vroeger ook, voordat ik in de verslavingszorg ging werken, dacht ik ook van, ja, weet je, mensen die verslaafd raken, die hebben problemen. Die komen uit een wat minder milieu. Ik had er een bepaald plaatje van waarom mensen verslaafd zijn geraakt. Het merendeel van de mensen raakt verslaafd door nieuwsgierigheid. Gewoon puur door nieuwsgierigheid. Het roept iets op. En als een jongen gewoon in de leeftijd zit waarin hij seksueel aan het ontwaken is en hij ziet daar wat er gebeurt op zijn mobieltje, want dat is het. Je kan dat gewoon via internet, kan je dat allemaal, of zie je dat allemaal. Dan doet dat dus letterlijk wat met zijn lijf. En omdat het dus wat met zijn lijf doet, gaat hij daar ook mee bezig. En dan kom je op dat vlak van masturbatie. Want je wil ook de beleving in je lijf. En dan krijg je zo'n visuele cirkel. Nou, in het stukje seksualiteit kunnen jongens zijn in staat, mannen, jongens zijn in staat om seks te kunnen beleven onafhankelijk van de gehele relatie. En bij meisjes is dat niet het geval. Dat moet ik even uittekenen. En dat heeft te maken met hoe een mannenbrein werkt. Een mannenbrein denkt fragmentarisch in stukjes. Dus wat jongens belangrijk vinden als het goed is, is dan sport en school en geld en seks en vrienden, bijbaantje en niks. Een man heeft het vermogen om aan niks te kunnen denken. Een vrouwenbrein is heel anders. Wij vinden sport misschien ook belangrijk. En stel dat je school belangrijk vindt. En we vinden geld en vrienden en familie en seksualiteit. En bij ons is het allemaal zo lekker helemaal aan elkaar zo. Wij Een vrouw is in staat om aan wel 8 dingen tegelijk te kunnen denken. Als je meisjes op het schoolplein zit, dan kunnen ze met elkaar gaan praten. En dan zeggen ze, weet je, bij de H&M heb ik zo'n hartstikke leuke rokje gezien. Zo erg leuk. Oh, weet je wat mijn moeder gisteren tegen me zei? Nou, die had in mijn kamer gezien dat ik een boekje had geschreven. Nou, jij hebt jouw moeder gedaan. Nou, ik was laatst bij mijn oma. Nou, weet je wat leuk was? Die heeft een hondje. En... Terwijl als jongens bij elkaar zitten en ze zitten in hun vakje sport, praten ze met z'n allen over sport. En dan hoeft er niet iemand even langs te komen van, zeg, heb je al gedacht dat je morgen naar oma moet of wat dan ook? Dan kijken ze je aan alsof ze denken van, zo, hallo. En dan zeggen die meisjes, of een vrouw zegt dan tegen de mannen van, ik heb het echt tegen je gezegd hoor. Ik heb het echt tegen je verteld. Ja, je hebt het verteld toen we met z'n allen in vakje sport zaten. Ja, weet je, dan registreren wij dus niks. Dus... Ja, goed, in communicatielessen leer ik ook altijd van hoe haal je ze uit hun vakje als je als vrouw iets gecommuniceerd wil krijgen. Maar je moet niet iets gaan communiceren als ze in hun vakje zit, of mooie auto's, of voetbal, als ze voetbal kijken. En als ze dan voetbal zitten, zit helemaal een vakje voetbal, sport, kijken, en dan ga je als vrouw wat lopen zeggen. En vergeet je niet dat je de vuilniszak even buiten zet, nou, dat gebeurt natuurlijk niet. Of ze zeggen, ze horen, en dan weten ze, ja... Maar ze registreren niet wat er gezegd wordt. En een mannenbrein heeft dus het vermogen om helemaal aan niks te denken. En wij vrouwen dus niet. Als ze in het vakje seks zitten, dan zitten ze in het vakje seks. En als ze dus in het vakje seks zitten, zitten ze niet in het vakje van... Denk je dat we die rekening wel kunnen betalen? Of ja, is de voordeur eigenlijk wel op slot? Wacht even hoor... Dus, het betekent ook dat als met zo'n meisje op het vlak van seksualiteit een beleving is, dat dat haar hele wezen treft. En als je, en dat is dan volwassenen, dat leer ik dan nog niet de tieners, want dat is nog een ver van je bedshow, is dat voor een vrouw is het belangrijk hoe de relatie is. Die zeggen ook, ja, je gaat nooit boos slapen. Die wil is dat er alle boosheid en alle ruzie en alle uitgesproken is. En hij denkt zoiets van, waarom moet het uit? We kunnen toch wel gewoon alle even seksen? Waarom moeten we nou alles uitspreken? Nou, dat is dus een spel van man en een vrouw, zou ik maar zeggen. De ontdekking vanuit neurologisch onderzoek dat mannen zo'n brein hebben, heb ik meer begrepen ook waarom de man het hoofd is van zijn vrouw. Als er iets is wat je als vrouw nodig hebt, is iemand die zo gefragmenteerd en structuur kan denken. Dan heb je niet iemand nodig die net zo hectisch in de koppie is, dan dat je zelf bent. Dat iemand gewoon in 2 zinnen kan zeggen, hé, nu is het klaar. En natuurlijk word je dan heel erg boos, maar je hebt het wel nodig. Maar dat is weer een heel ander thema. Voor een man bevordert seks een goede relatie en voor een vrouw... Een goede relatie bevordert seks. Toen God de man en de vrouw schiep, hè, dan is een heel brils woord, dan staat er ook echt dat wij tegenover elkaar geschapen zijn. We zijn verschillend aan elkaar, maar toch gelijkwaardig. Dat vind ik zo mooi. We zijn gewoon verschillend. Een man is taakgericht en een vrouw is relatiegericht. Ja, en zo zijn er meerdere dingen. Goed, hier wilde ik op terugkomen. Want daar heb je dus dat stel, en dat heeft dus verkering. En wat je dus niet wil, is de kat op het spek binden. Omdat je weet dat je te maken hebt met die sterke prikkels. Ja, fijn, in zo'n tentje samen. Of op de bank samen. Of gezellig samen dinges. Maar als je aan elkaar gaat zitten, dan ga je iets ontdekken. En wat ga je ontdekken? Dat sterke prikkels zijn. Ik kan me nog herinneren, toen ik met Frits, dat is mijn man, verkering kreeg. Wil je verkering als goed? Nou, en je geeft elkaar een hand. Nee, dan ga je zoenen. En als je gaat zoenen, dan geeft dat prikkels. En vooral bij mannen geeft dat prikkels, want we hebben dan in ons lijf verschillende erogene zones. En voor een man zit dat bijvoorbeeld in zijn mond. Dus, nou, en hij gaat kriebelen en hij ging, ja, kriebelen in mijn nek. En toen dacht ik niet van, nou, jakkes, bah, vies. Toen dacht ik, moe, dat is helemaal niet vervelend. En daar word je door overvallen, want het zijn sterke prikkels. En dat moet je ze meegeven, weet je. God heeft het zo bedoeld, maar weet je waarom het zo bedoeld? Het is een sterke kracht. Het geeft prikkels. Daar raak je opgewonden van. Dat doet iets met je. En daarom wil ik niet dat je naar de camping gaat. Want ik weet, jullie hebben verkering, jullie zijn hartstikke verliefd. En als je hartstikke verliefd bent, dan zit er een heleboel stofjes in jouw hoofd die een beetje dat verstand een beetje... Want je denkt gewoon in, oh, hij is het helemaal of zij is het helemaal. Maar dat komt door die stofjes, die verstoren dat. Maar hier ben ik, je ouder of je jeugdwerker. Ik verstoor dat even. Ik ben nu even op dit moment jouw brein. Moet je even niet doen. Want weet je, je wordt overvallen door dat gevoel, door die sterke prikkels. En iets wat lekker is, vraagt altijd om meer en altijd om vaker en altijd om verder. Zo werkt dat. Je gaat elke keer een stapje verder. Ik vergelijk het altijd met chips. Ik ben dol op chips. Echt waar. Als ik zo'n klein zakje chips, dan gaat dat hele zakje chips op. Heb ik zo'n zak chips, gaat die hele zak chips op. Ik vind het heel moeilijk om me te beheersen. Want dan knabbel en ik eet. En ik gewoon omdat het gewoon hartstikke lekker is. En als er niemand tegen mij zegt van, gaat die lekker? Nou, dan zeg ik, ja, hij gaat lekker. En ik heb wel mijn man die dan zegt, je maakt nu eens genoeg. En dan trekt hij die zak weg. Nou, dat vind ik nooit zo leuk. Maar hij heeft dus dan wel gelijk dat hij dat dus moet doen. Maar iets wat lekker is, vraagt altijd om meer, om vaker en om verder. En als je daarin verder gaat, en pornografie is zoiets, dan geeft dat hele sterke prikkels. En als je daar te ver in doorschiet, zoals pornografie, dan worden die sterke prikkels een obsessie. En die vragen niet om meer, maar die zijn eisend. In de hulpverlening van seksverslaafden, dan zeggen ze ook van dit, het eist zich aan me op. Het eist zich. Mevrouw, ik moet kijken naar die beelden. Ik moet kijken naar die filmpjes. Ik zeg, jammer jongen, als je straks ouder bent... Ja, er is wel wat aan te doen. Maar ze moeten als het ware helemaal, als het ware gebrainwashed worden. Want het zit in je lange termijn geheugen. Het kan wel als je er bewust van bent. Wij zeggen altijd van, het principe van één verslaafd, altijd verslaafd. Maakt niet uit van elke verslaving. Als je drugsverslaafd bent, dan kan je dus afkicken. Maar je blijft altijd die trigger houden. Of als je alcoholverslaafd bent geweest, dan kan je af van die alcoholverslaving. Maar je blijft altijd die trigger houden van graving, zeggen we dan. Dus dan hoef je maar alcohol te ruiken. En dan doet er al iets in je brein die zegt van, maar omdat je een keuze hebt gemaakt en gezegd van, nee, dit wil ik niet, doe je het dus niet. Maar als er zwakke momenten zijn, of je hebt vrienden en die zeggen van, oh, drink maar, moet je heel erg sterk zijn om te zeggen, ik wil het niet of ik heb die keuze gemaakt. Je blijft altijd getriggerd met een verslaving. Dus nou, een verslaafde zegt dan van eens verslaafd, altijd verslaafd. Nou, eens verslaafd, altijd getriggerd. En zo geldt dat ook voor seksverslaving en voor pornoverslaving. Dus je moet een keuze maken, dat vraagt een stukje wilskracht. Ik heb wel gezien dat God heel groot is in dit soort dingen. Dat God herstel kan geven, die heel diep daarin kan gaan. Dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Dat God bij machten is om zelf zo diep daarin in te grijpen. De eerste keer, want dat is het hem. De eerste keer waarin een mens ervaart dat stukje seksualiteit is als het ware dat je in je brein, in jouw geest, als het ware een soort fototoestel hebt van de setting. En daar maak je foto's van. Als dat bijvoorbeeld is, en dat leer ik jongeren ook. Als het bijvoorbeeld is dat die eerste keer binnen een setting is van een auto. Dat je in een auto gaat lopen rommelen aan elkaar. Dat is spannend, dat is hoe, dat geeft een bepaalde context. Dat geeft een bepaalde spanning, dat geeft bepaalde prikkels. En als dat jouw eerste ervaring is, dan is dat als het ware een soort blauwdruk van, zo wil ik het dan ervaren. En dan ga je straks laten trouwen, dan heb je daar geen auto, dan heb je daar gewoon een doodgewoon bed. Maar ja, dan mis je net even die extra factoren en dan zeggen mannen ook wel eens, of vrouwen van, saaie boel. Dan zeg ik, oké, hoe was de eerste imprinting dan? En dat is, noemen wij het Calimero-effect. Calimero kennen jullie? Calimero, hè, je weet het, als zo'n gansje uit een ei komt en er is geen alles wat beweegt om zich heen, dat ziet zo'n gans als de moeder. Of dat nou de kat is, of jij bent dat. Mijn ouders komen uit Nederlands-Indië, het Indonesië van nu. En die hadden vroeger heel veel ganzen. En dan als zo'n ei was, dan was niet de moedergans bij die gans, maar dan waren zij bij die gans. Zodat die ganzen zich gingen hechten aan de mens. De beste waakhonden die je kan hebben zijn ganzen. En nou, dit is een beetje wat er gebeurt dus met het Calimero-effect. Een Calimero-effect, dat is wanneer je gaat seksen, dan komt er een cocktail vrij in jouw brein van meervoudige druk erototoxines. Nou, dat is een woord. Hele krachtige hormonen. Testosteron, nou, dat is een sterk mannelijk hormoon. Neurotransmitter. Er gebeurt een proces in je lijf en leden, dat wil je niet weten hoe groot dat is. Dopamine, nou, al dat soort dingen. En wat heeft dat tot doel? Voor een vrouw is dat oxytocine, voor een man is dat vasopressine. Het zijn stofjes die willen dat je, die gaat jou hechten aan die andere persoon. Die zorgen dat er een hechting komt, op een heel diep level, hormoniaal level zelfs. Je wil daar met diegene zijn, je verenigt letterlijk in chemie. In je lijf, dat is dus neurologisch bewezen, verenig je er dus mee. Nou, ik vind dat hartstikke mooi, omdat ik weet dat er een Bijbel is die het zegt dat je één vlees wordt. En dat staat er dan inderdaad maar zo. Maar het is echt zo. Het is echt zo. Er komt een soort hechting en een verbondenheid met degene met wie jij sekst. Oxytocine en vasopressine, die stoffen komen vrij. Nu zou je zeggen, oké, als je dus dan verschillende partners hebt waar je mee sekst, nou, dan krijg je lekker veel oxytocine en veel vasopressine. Nu blijkt dus dat dat niet het geval is. Hoe meer verschillende partners waar je mee sekst, hoe minder oxytocine. En hoe minder vasopressine. Hoe minder iemand in staat is om zich in de toekomst te kunnen hechten aan iemand. En dat gaat zelfs zo ver. Want een van de dingen waar je oxytocine bij aanmaakt is als een vrouw een kindje mag ontvangen en zij geeft dat kindje de borst, maakt ze ook heel veel oxytocine aan om zich te hechten aan dat kind. Ze raakt zo verweven met dat kind, zij wordt verenigd als het ware met het kind en daardoor hoort ze, dit is een huiltje wat echt is en dit is een huiltje wat niet echt is. Of nu mankeert mijn kind iets en nu is het serieus, omdat ze die oxytocine heeft opgebouwd. Maar een vrouw die meerdere seksuele relaties heeft gehad, kan zich ook minder hechten aan haar kind die ze krijgt. Nou, ik weet niet of jullie pedagogisch. Nee, het zijn hormoniale stoffen. Dus je bouwt minder oxytocine op. Waardoor je dus minder een band gaat. Je bent al in de min, zou ik maar zeggen. Dus je bent in de min wanneer je een kindje krijgt, waardoor je dus niet voldoende oxytocine hebt om je te hechten aan het kind. Sowieso al niet aan je man. Dus als in Nederland het gemiddelde aantal sekspartners op 6 ligt, dan weet je wel hoe de toekomst eruit ziet. En het vraagstuk is, hoe komt het dat zoveel mensen gaan scheiden? Hoe komt het dat... Er is nu een filmpje op Facebook. Een heel artikel staat erin. Hoe komt het nou toch dat relatie in relatie staan tegenwoordig zo anders is dat men niet meer lang in relatie staat. En waar komt dat nou toch vandaan? Een heel mooi artikel is dat. Nou, die beschrijft eigenlijk dit. Hoe meerdere seksuele partners, hoe minder je in staat bent je te hechten. Hoe minder je in staat bent je... En dat is dus chemisch. Je brein schrijft een onuitwisbaar script vanaf de eerste ervaring van seksuele prikkels. Gods logica en norm. Er zijn heel veel teksten te vinden over seksualiteit. God is daar wel heel duidelijk over. Voor mij over de schoonheid van seksualiteit. Want seksualiteit is iets ontzettend moois. Het is iets heel moois. Deze tekst. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel. En God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Heer en de Heer voor het lichaam. Gewoon een hele logische norm. Voedsel is voor de maag, simpel. Hè? Als je een banaan eet, dan zorg je dat die in de maag komt. Die stop je niet in je oor of wat dan ook. Gewoon heel simpel. Voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel. En God zal wel het een als het ander teniet doen. God gaat daarover. Maar het lichaam is niet voor de hoererij. Doch voor de Heere en de Heere voor het lichaam. Vliet de hoererij. En dat is het woord porneia. Daar hebben we het woord porno van. En dat betekent onwettige seksuele omgang. Dat is seks hebben met iemand zonder dat daar een verbond mee gesloten is. Vliet de hoererij, want elke andere zonde die een mens doet, en zonde betekent je doel missen, elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar de hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Jij doet jouw eigen lichaam wat aan als je op een manier met seksualiteit bezig bent, wat niet juist is. Je doet letterlijk wat met je lijf. Letterlijk wat met je lijf. En dan hebben we het over die stofjes. Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont, dat diegene van God ontvangen hebt en dat je niet van jezelf bent? Je bent gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam. Wat ik aan kinderen of aan tieners leer, als het geloof, als de Heer Jezus voor jou serieus is, en ik hoop dat het serieus is, luister dan wat hier gezegd wordt. Maar als je niks met Jezus hebt, en dat zie ik dan wel eens op zo'n ROC, maar als je niks met Jezus hebt, dan denk je waarschijnlijk dat ik gewoon een beetje gekke Gerrit ben. Maar dan ga ik met jullie mee naar de wetenschap. Dan haal ik God er maar niet bij, want daar hebben jullie dan niks mee, maar dan ga ik naar de wetenschap. Die zegt, weet je, dit moet je niet doen. Je bent echt minder in staat om je te gaan hechten. En wat willen we nou graag? Want we hebben onze droom uitgetekend. We willen graag ontzettelen. We willen een vrouw of een man. En we willen kinderen. We willen gelukkig zijn. We zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Dat is een uitzondering. We zijn gemaakt om samen te zijn. Om één te zijn. Daarvoor ben je gemaakt. En in een relatie staan, nou dat is keihard werken. En liefde is daarbij een werkwoord. Keihard werken. Want er zijn momenten dat je denkt van zo. Ze zeggen wel eens van, mijn oma zei van, ik ben met 5 mannen getrouwd. Dan zeg ik, nou oma toch. Ja. Opa Dick, toen die 30 was, was het zus en zus en zo man. En toen die 40 was, was het zo en zo man. En toen die 50 was, die zo en zo man. Nou, en nu? Is die 80? En dan zegt opa heel wijs, nou ik ben maar getrouwd met 1 vrouw. En waar ze dan mee zeggen van, dat als je in dat hechtingsproces, als je samen getrouwd bent, ga je door fases in je leven. En als er dingen gebeuren in gezondheid, waardoor, nou, door een hartinfarct of door weet ik veel wat, waardoor een soort persoonsverwisseling komt als het ware, dan nog ga je leren elkaar lief te hebben. En dat kan alleen als die oxytocine voldoende is. Maar als die oxytocine en je zit in de minderheid, weet je, dan zeg je tegen zo iemand, doeg, doedeldokie. Seksualiteit is iets heel moois en het is goed om ze uitleg te geven hoe God erover denkt. Maar vergeet niet dat, nou, ik noem het maar dat verhaal van wat het ook letterlijk met je lijf doet. Het zijn sterke prikkels. Ja.
Hetzelfde over die hormonale chemie, zeg maar, bij vrijen. Is dat ook zo bij verliefdheid? Speelt zo'nzelfde element dan een rol?
Die speelt ook een rol, ja. Alleen die, doordat je verliefd bent en je dus een cocktail van alles en nog wat over je heen krijgt, ben je niet, je schakelt als het ware je verstand uit. Je denkt niet na. En die verliefdheid maakt juist, doordat je dus niet nadenkt, dan heb je van, ik zeg altijd van, weet je, jullie zeggen van tevoren, nee, maar ik wil bewaren totdat ik getrouwd ben. Is goed. Maar dan ben je verliefd en op de een of andere manier vergeet je dan dat je dat ooit besloten hebt.
Ik bedoel eigenlijk dus meer van,
het begint al, ja. Al bij die eerste zoen begint de hechting. Ja, nou. Ja, nee, waar het om gaat is, zodra je in een relatie zit en die relatie geeft op wat voor manier dan ook seksuele gevoelens, een lichamelijke aantrekkingskracht, dan begint er al wat op te bouwen. En dan hoef je nog in die zin niks te doen. Ja, ik heb wel eens een discussie met jongeren die zeggen van ja, maar je moet toch een hele tijd verkering eerst hebben met elkaar om te weten of je bij elkaar past. Nou, dan zeg ik van ja, dat is in onze cultuur is dat heel gewoon om zo te denken, maar bijbels gezien niet. Daar kende men elkaar niet. Je werd uitgehuwelijkd en nou, hier heb je Marietje en daar heb je Kees. En nou, oké, weet je, jullie gaan samen gezellig trouwen. En daar had je niets op in te brengen, maar nou ja, goed, we kennen zo'n verhaal natuurlijk, van je ziet gewoon dat mensen dan elkaar leren lief te hebben. Ik hou van een beetje van de Joodse leer daarin, daar zie je, als ze dus een jongen en een meisje verkering hebben, dan gaat er altijd een soort leermeester met hun mee. Die zit ook letterlijk tussen hun in. Dus gaan ze uit, dan zit hij erbij. En zodra ze mogen wel bij elkaar zitten, maar ze mogen elkaar niet aanraken. Bewust van het feit wat dat met je doet. Dus bij al die momenten die, zal ik maar zeggen, die seksuele gevoelens of aantrekking gegeven heeft, geeft een inprenting. En doet dat dus wat met je stofjes. Zo. Dus, nou ja. Dit is een principe, hè? Deze kennen we denk ik allemaal. Vader, moeder verlaten, vrouw aanhangen en één vlees zijn, het één worden. Ja, dat is bewezen dat dat is. Nou, wat je kinderen moet leren of wat je jongeren moet leren is, ja, die stek, joh, je hebt een vriendin of je krijgt straks een vriendin of een vriendje. Hoe weet je wat? Ik moet echt met je hebben over seksualiteit. Ja, ik ga je niet vertellen over hoe kinderen worden gemaakt. Dat verhaal weten ze. Vaak denken ze dat je zo'n biologieles gaat doen. Dat weten ze. Ze weten echt wel hoe dat gaat. He, dat weten ze hoe dat werkt. Maar ik wil je nog iets gaan vertellen. Over die prikkels. Over die prikkels. Het zijn sterke prikkels. En weet je, dat zijn helemaal geen vervelende prikkels. Daar moet je op bedacht zijn. Want heel veel jongeren, die geven ons ook aan van, ik wou dat iemand mij dat had verteld. Ik ben erdoor overvallen hoe prettig dat is. Als je verkering hebt. Ja, we hadden ons nog voorgenomen, maar ja. Ja, u weet wel hoe dat gaat. Ik zeg, ja. Het zijn sterke prikkels. Maar als je daar bewust een gezonde keuze in maakt, met elkaar en daar afspraken over maakt, dan ga je leren daarin te beheersen. En daar doe je echt je voordeel mee. Je doet je voordeel mee als je jezelf leert te beheersen. In die gevoelens die je krijgt. Voor jongens ook. Die zeggen ook van, nou ja goed, dan heb ik dat hele prikkelverhaal. Want die komen dan met de vraag, mag ik wel of niet aan mezelf zitten. Mezelf een handje geven. Dan leer ik ze als het ware wat het betekent. Als je leert daar heer en meester over te zijn. Als je die gevoelens weet te beheersen, te beteugelen. Dat jij niet ondergeschikt bent aan dat apparaat, maar dat dat apparaat ondergeschikt is aan jou. Want weet je, als je later getrouwd bent, dan heb je echt momenten dat je echt, dan wil je graag seksen met elkaar. Maar er zijn ook momenten dat je dat helemaal niet wil. Of dat jij dat misschien wil, maar die partner van je die zegt, weet je, doeg, ik ben net bevallen, toedeledokie. Maar dat je dan geleerd hebt om je te beheersen. Dat je niet seksueel gefrustreerd raakt. Want dat krijgen wij dus op de praktijk. Dan zeggen we, sinds de kinderen zijn gekomen, ik moet ook aan mijn behoeftes komen. Dan zeg ik, joh, jij hebt je niet leren te beheersen toen je jong was. Je doet daar echt je voordeel mee. Ik zeg echt, seksualiteit, het is zoiets gaafs, het is zoiets moois, het is zoiets bijzonders. Geef ze dat mee. Je doet echt je voordeel ermee voor later. De Engelsman zegt het mooiste. Wij zeggen gemeenschap hebben. Maar zij zeggen voor gemeenschap hebben making love. En dat klopt. Door seksualiteit te beleven, binnen de juiste context, bouw je liefde op. Je bouwt liefde op. Je bouwt weer als het ware een brug naar elkaar. Een relatie kan soms heel... Goed, in de huwelijkscounseling, dan is dat vaak ook het eerste wat je elkaar dan onthoudt. Daar zijn vrouwen sterker in dan mannen. Die zeggen, dat gaat helemaal niet goed tussen ons, dus hup, geen geseks. Gebeurt niet. En dan komen ze bij ons en het eerste wat we dan dus ook zeggen binnen de huwelijkscounseling, van ja, een beetje een rare vraag, maar wanneer hebben jullie voor het laatst geseks? Ja, dat doen we al maanden niet. En dan zitten ze door chagrijnig en wat dan ook. En dan zeggen, oké, we moeten even wat opbouwen. Dus jullie krijgen een opdracht. En de opdracht die ze dan krijgen is dat ze in de komende week in ieder geval 2 keer geseks moeten hebben. Ja, dat moet. Jammer als ik geen zin heb. De Bijbel geeft ons het principe. Alleen als je dan heel erg in gebed gaat, mag je het elkaar onthouden. Ja, ik zeg, dan ga je gewoon veel bidden samen met elkaar. Is ook goed. Maar het is seks of bidden. 1 van de 2. En dat klinkt heel stom, maar dan krijg je ze dus een week later en dan krijg je een ander stel. Want het is een Bijbels principe. Het is echt een Bijbels principe. En die zegt, ja, maar ik heb geen zin. Nou, dan maak je maar zin. Voor God is liefde een werkwoord. Als de liefde er dan niet meer is, dan moet je naar de Heere God gaan en zeggen, Heer, ik kan haar wel neerschieten en zij mij. En we houden niet meer van elkaar. Krijg je dat ook? We houden niet meer van elkaar. Nou, dan zegt de Heere God, ik ben de bron van liefde, dus ga maar weer leren van elkaar te houden. En bij ons, als ze bij ons in de praktijk komen, dan is het inderdaad, dat vragen we ook als eerste. Ik zeg een beetje directe vraag hoor, maar ja, die denken ook van, kom je voor het eerste gesprek, heb je zo'n mens die dan... Maar het is echt een feit. Het is een Bijbels begrip. Je bouwt liefde op. Nou, duidelijke normen en waarden geven het kind een referentiekader om elke eigen bevinding te overwegen of het moreel goed is of niet goed is. Geef ze morele waarden mee. Zeg ze gewoon hoe het zit. Als ze met die vraag komen, mag ik dan naar een camping? Mag ik met mijn vriendje? Mag hij blijven slapen of wat dan ook? Ik ga het hebben over prikkels. Ik ga het gewoon hebben over prikkels. Weet je waarom ik het niet heb? Ik word nu al zenuwachtig, want jullie zitten samen op de bank heel dicht bij elkaar. Weet je hoe zenuwachtig ik daar als vader, als papa of mama van word? Hoezo dat dan? Ik weet hoe prettig het is om heel dicht tegen je moeder aan te zitten. Of tegen je vader aan te zitten. Hoe dat is, ik weet hoe dat voelt. Dat hoef je me niet te vertellen. Ja, maar ik ga je er wel over vertellen. Wat dat betekent. En het overvalt je. Maak daar een afspraak in voor jezelf. Dat je daar een grens in stelt. Goed, een vraagteken. Ik zou hier nog wel urenlang over door kunnen praten. Met allerlei details en wat dan ook. Maar voor mijn gevoel vlieg ik er heel erg overheen. En zeker als ik met jongeren aan de gang ben. Dan gaan we wel heel erg die diepgang in. Gewoon. Maar die komen ook gewoon met hele concrete vragen. Maar ook gewoon met het gevoel van schuld. Toch van, shocks. Maar we hebben een God die groot is. En als God herstel biedt. Hè, stel dat je nou... Denk van, ik heb het nooit geweten en ik ben naar de mist in gegaan. Dan brengen we het bij die grote God. En dan komt hij met dat stuk herstel. Dan doet hij wat met je hart, maar hij doet ook wat met je hoofd. En dan gaan we goede, gezonde keuzes maken. En dan moet je dingen beleiden. En soms heb ik jongens of meisjes die zeggen van, een van de dingen die ik dan bedoel. Als je met een meisje op een bepaalde manier omgaat, dan de Bijbel leert dat je zo'n meisje oneert. Je hebt zo iemand minder waardig gemaakt. Je hebt haar oneerd. Dat is nogal wat. Waar je schuld aan gemaakt hebt. Dus. Dan gaan we soms zo'n traject in. En dan, Nou, soms is het in zo'nzelfde jeugdgroep en dan spreken ze dingen naar elkaar uit en dan zie ik, er is er best wel veel verdriet, maar ook zoveel herstel. Maar ook weer dat ze elkaar, ze kunnen elkaar weer gewoon ontmoeten. Ja, als je in een jeugdgroep verkeringen hebt gehad, dan blijft er altijd een ongemakkelijkheid. Altijd blijft die ongemakkelijkheid. Dat is echt het oxytocine en vasopressine verhaal. Er is altijd die binding en dat moet je dan gewoon echt gaan doorbreken. Door dat uit te spreken naar elkaar. Van ja, sorry, ja, wist ik veel? Nee, natuurlijk weet je dat niet. Het is je niet verteld geweest. En dan spreek je dat uit en dat geeft ook weer zo'n herstel dat je elkaar weer op een goede manier kan ontmoeten. Vergeving vraagt, herstel vraagt. Dat vind ik heel belangrijk, vooral in jonge groepen waar veel verkeerd wordt, zou ik maar zeggen. Dus je, om dat gewoon, ja, hou dat rein. Maak dat weer gewoon voor een stuk herstel. Goed. Zijn er vragen? Is het veel? Ik hoop het niet.
Nou, ik heb één vraag. Een paar dia's terug zag ik voor burn-out staan.
Ja.
Daar heeft u het verder niet over gehad.
Ja.
Was dat een gevolg van de pornoverslaving?
Nou, wat wij gewoon merken nu, en dat is ook echt weer zo'n fenomeen, seksuele burn-out. Dus dan zijn jonge mensen heel erg bezig geweest in die tienerjaren, zou ik maar zeggen, op het vlak van seksualiteit. Dan gaan ze uiteindelijk, hebben ze een vaste relatie. En dan presteren ze dus niet meer. Gewoon, ze, ja, zo daarmee bezig geweest, waardoor je op een gegeven moment, wanneer je dus op het moment daar moet komen, het niet meer presteert. Ja, of te veel bezig met verschillende seksuele partners en zo. Ja. Seksuele burn-out is een groot probleem nu onder jonge stellen. Ook christelijke jonge stellen. Ja. En dat is best wel een triest verhaal, vind ik gewoon. Dat je denkt, jee. Ja. Maar ook daarin is God groot. Dus dat, nou ja, goed. Dat heb ik gezien. Dat heb ik gezien, hoe mooi dat is. Vragen?
Wat ik eigenlijk wilde vragen is, waarom wordt er gewoon alweer de wereld gezegd dat je opnieuw aan de film moet en aan de film? Er wordt nooit iets gezegd over zelfonthouding.
Nee.
Dat heb ik helemaal in het verhaal niet gehoord.
Nee, wat je... Nee, dat wordt je ook niet geleerd.
Ook niet op school.
Nee. Dat, er wordt gezegd, dat, maar dat men gaat dus uit, wij zijn natuurlijk doorontwikkelde apen, zou ik maar zeggen. Hè? Dat wordt dan zo gezien, dat is het mensbeeld natuurlijk. En ja, als een beest moet, dan moet een beest. Nee, maar ik weet dat wij daar niet vandaan komen. Maar mensen zeggen van ja, gewoon, we zijn doorgeëvolueerde apen. En kijk maar naar de dierentuin. En dan springen ze er overal hier en daar op. Dus onthouding. Als wij komen met die optie. Wij komen wel bewust met een optie hoor. Als wij komen naar een school. Naar een openbare school. En dan zeggen ze, wat gaat u vertellen over seksualiteit? En dan zeggen wij van, wij gaan vertellen over seksualiteit. Dat inderdaad onthouden, je beheersen, ook een optie is. En dan zeggen ze, nou, dat vinden wij gewoon belachelijk. Dat is... Nou, vind je dat niet dat je een moraalridder bent? En dan zeg ik van ja, dat klopt en daar ben ik heel trots op. Ja. Maar ik vind als school ben je verplicht om alle opties te geven. Ga het doen met iedereen, pakken wat je pakken kan. Of doe het alleen met weet ik veel wie, enzovoort, naar de hele revue. Maar ik vind er moet nog een optie bij en het is ook een optie van het hoeft niet. Je mag er ook mee wachten. Je moet ze wel alles aanbieden. Nou, wij willen die optie aanbieden en dan laten ze ons dus toe. Van ah, oké, daar heb je gelijk in. Ze krijgen alles hoor, want wij komen vaak naar de GGD en die heeft dan echt een doos met attributen, met demonstratie of wat dan ook. Dan zit ik er echt zo bij, dan denk ik, oh, help, voel dozen en toestanden en weet ik veel wat allemaal. En dan zeg ik, nou, wij gaan het daar niet over hebben. Wij hebben een andere aanvliegroute. Nou ja, het is, ja, het feit dat we op de ROC's steeds mogen terugkomen, die hebben niks christelijks. Is al voor ons het deel, maar daar zie je wel heel veel schade natuurlijk. Heel veel leed. Heel veel verdriet ook. Dus dan mag je daar weer van betekenis zijn. En ook weer een beetje evangeliseren. Ja. vragen. Nou, ik hoop dat jullie mij aan de slag kunnen gaan, denk ik, hoop ik. Mijn man die gaat volgende week, die gaat een week lang met onze oudste kleinzoon naar New York. Met z'n tweeën.